naar de 9e podcast van Hans Frenke, ultraloper en taxiondernemer te Stijn. Het interview wordt gedaan door Wim Kremers, oud-programmamaker van TV Limburg. We zitten hier op de gezellige hobbykamer van Han en ik word omringd door Guinness Books of Records. Voordat we beginnen, en om Han een beetje in zijn spreektijd te beperken, zetten we nu een eierwekker aan. En die eierwekker die loopt na 30 minuten af. En dat wil zeggen, dan is Han klaar met zijn mededelingen. Han, zet de wekker maar aan, jong.
Ja, Wim, dat heb ik gedaan.
Goed, Han. Vandaag gaan we het hebben, zoals al gezegd, hier van jouw hobbykamer, omringd door diverse Guinness Books of Records. Ik denk dat er weinig mensen in Stijn zijn, en ook in de omgeving van Stijn, die 4 keer officieel vermeld staan in het Guinness Book of Records. Han Frenke, is dit echter wel? Han, vertel eens, waarom sta je überhaupt vermeld in dat beroemde wereldwijde Guinness Book of Records?
Ja, Wim, dat klopt. Ik sta er 4 keer in. En ik was altijd gefascineerd door extreme dingen op extreme locaties. Of mensen die wat anders zijn dan andere mensen. En ja, toen kwam ik het Guinness Book of Records tegen hier bij de Primera. En toen heb ik dat dus gekocht. En ja, er stonden toch veel records in. Ik denk, die zijn wel best wel interessant om te verbreken. Of misschien om nieuwe records te verzinnen.
Maar het zijn ook een beetje vreemde records. Als ik als relatieve buitenstander daar naar kijk, Han, dan denk ik, je moet ook een beetje gek zijn om dat soort dingen te doen. Want laten we eens een willekeurige prestatie met jou noemen. 3 marathons in 3 landen binnen 72 uur. Dat is niet iets wat een normaal mens bedacht krijgt.
Nee, dat klopt. Ik wil zeggen, het woordje gek, Wim, dat heb ik liever niet. Ik zal zeggen extreem. Dat klinkt voor mij een beetje...
Voor mij is dat toch een beetje hetzelfde.
Oké, voor mij klinkt extreem een beetje beter. Ja, klopt, dat record, dat had nog niemand. En ja, ik heb dan toch, ik ben taxiondernemer zoals je weet. En ik heb toch wel veel lege tijd, zullen we zeggen, voor na te denken op zo'n terugweg van Frankfurt of van Amsterdam. En toen moest ik op wachten op Schiphol en ik denk, ga eens even kijken wanneer ik de volgende marathons heb. En dan kijk ik dus eventjes naar de geografische ligging. En het zou misschien leuk zijn als ik op vrijdagavond een marathon loop in Marburg. En daarna doorrij de volgende dag naar Noordse Schut. En dan misschien kunnen we nog dan weer dat ook direct doorrijden naar Brugge. Ik denk, dat is wel leuk. Maar oké, ik kan wel veel verzinnen, maar het moet ook nog een beetje kunnen. En ik had toen gelukkig Jurgen van Es en Patrick Franke bij me. En ja, dat was toch belangrijk dat hun reden. En dan kan dat wel. Uiteraard, je moet natuurlijk toch wel uitlopen, want 3 marathons, 42 kilometer, 195 meter hardlopen binnen een kort tijdsbestek, ook nog een vrij goed tempo rond de 3:30. Ja, dan moet je toch goed getraind zijn en als je 1 blessure krijgt, dan valt alles in het water.
Dan een tweede prestatie, die ook vermeld staat in het Guinness Book of Records. 17 marathons in 1 maand. Noem jij dat dan maar niet gek, maar ik vind het toch een beetje bijzonder.
Ja, weet je, dat was in de jaren 2000. Toen begon dat eigenlijk een beetje op te komen. Marathons lopen en dan veel marathons lopen. En met de volgende podcast, geloof ik, in een van de volgende podcasts, daar spreken we nog eens uitdrukkelijk die 100 Marathon Club Nederland. En dat was toen een rage. Hoeveel marathons te lopen binnen een maand? Wel officieel natuurlijk. Het moet een officiële marathon zijn. En toen had ik mijn vriend, ook collega auteur van de Ultraman, de uitdaging van de 21ste eeuw, bereid gevonden om een 10-daagse te organiseren. Dus dat wil zeggen, elke dag een marathon in de bossen van Budeldorpplein. De grens van Weert, ook de Weerterbossen. En met natuurlijk officieel opgemeten en ook natuurlijk genoeg deelnemers. En had ik er 10. En toen ben ik geweest naar de Moravian Ultramarathon. Dat was ook een marathon in Moravië. Daar waren ook nog 5 marathons. Dus, en dan hoefde ik nog maar 2 marathons. En toen had ik dat record van Alper Haderink. Die had er 12, had ik met 17, verbeterd. En ik moet zeggen, dat was ook wel natuurlijk wel een aparte belevenis. Ik was goed gesoigneerd door Bert Hangman, een vriend van me. En Bart Pepels, die was constant bij me voor te masseren. En ook de verzorging. Alleen ja, kijk, ik kan wel die dingen verzinnen. Maar het moet ook nog reëel zijn om die uit te voeren. Kijk, je hoeft maar een blessure te hebben. Blaren, een kuitblessure. Dan kan je nog zoveel willen, maar dat ging niet. Kijk, op vandaag is het zelfs zo dat zelfs Stefan Engels, die heeft 365 dagen een marathon gelopen. Elke dag. Dus ja, bedoel, het kan altijd gek.
Van de wel op, meestal zijn dat mannen. Hè? Zijn dat allemaal mannen met een slecht huwelijk die zo min mogelijk thuis willen zijn en daarom voor de ultrasport kiezen? Ik ken jouw vrouw, dus ik kan me niet voorstellen dat jij wegloopt voor jouw vrouw, voor Oeshi. Het valt me gewoon op, het zijn allemaal mannen. Je ziet daar zelf een vrouw tussen.
Wim, dan moet ik even een kopje koffie drinken.
Ja, ik zie het. Je bent aangenaam verrast.
Ja, aangenaam verrast. Een beetje emotioneel. Dus ik moet eventjes drinken, Wim.
Doe maar, Han. Ik zie dat met veel genoegen.
Is het trouwens lekkere koffie?
Zie ik dat toe?
Zeker Fredo Sanetti. Crema Selezione. Heerlijk.
Ja, alleen dat crema zal je dat fijn drinken.
Ja, daar zit veel koffie in.
Maar je hebt nog geen antwoord op mijn vraag gegeven.
Nee, klopt. Het is zo, Wim. De marathon of ultralopers of extreme lopers, ultralopers. Dat zijn eigenlijk, heb ik toen in 1996 bij de eerste marathon, 6 uur in Stijn, heb ik een onderzoek gedaan. En ja, wie zijn dat, die ultralopers, die extreme lopers? Zijn allemaal lopers of marathonlopers die wat eigenlijk eigenlijk niet meer de progressie kunnen tonen op de marathon. En daardoor dan op die extreme lange afstanden gaan hardlopen. En dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen, leraren en ambtenaren, die wat een cynisch, ja, niet een zwaar beroep hebben. Kijk, zelf als mij, ik bedoel, als ik zou bouwvakker zijn, dan zou ik allemaal dat gedaan hebben, dat kan ik niet doen. Maar kijk, ik hoef alleen maar te rijden, veilig te rijden naar van A naar B. Dus dat scheelt. En ook die leraren en ambtenaren, ja, dat zijn mensen van ons psychische beroep. En dat is eigenlijk dan dit. En dat zijn eigenlijk ook nog over het algemeen mensen 40 jaar en ouder.
Nou, dat stelt mij gerust in ieder geval.
Ja, dank.
Han, een derde vermelding in het Guinness Book of Records. Je hebt alle afstanden van de 100 meter tot en met de 100 kilometer. En dan moet ik erbij zeggen, officiële afstanden. Ja. Dus die zijn officieel getest gelopen. En daarmee ben je ook vrij uniek.
Ja, klopt. Een bepaalde moment, toen in de jaren 80, 90, liep ik bijna elk weekend 2 à 3 wedstrijden. Wat niet goed te praten is natuurlijk. Maar ja, ik had een bepaalde drive en ik wou overal aan meedoen. Op de baan, dat deed ik 1 keer op zaterdag een 100 meter. En de zondag daarna deed ik al een 100 kilometer. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet goed. En toen kwam ik ook in 96, organiseerde hier in Stijn die 6 uur. Ik denk, ja, dan moet je ook een 1, 2, 3, 4, 5 uren en een 12 uren doen. Dan met die 100 meter, ja, dat zijn allemaal die afstanden 100, 200 meter, 400 meter. En ga zo door.
Han, wat is jouw persoonlijk record? Dat verbaast me dan wel eens, een ultraloper. Wat is jouw persoonlijk record bij 100 meter?
100 meter is 12,6. Ik moet zeggen, mijn fascinatie was eigenlijk gekomen. Ik was op de lagere school en toen had je de Limburgse school atletiek kampioenschappen. Toen werd ik geselecteerd voor de 60 meter, had ik 9-2 geloof ik. Dus ben ik dan wel eigenlijk gefascineerd.
Daar kreeg je nog een diploma voor, dat heb ik zelfs nog gehaald.
Ja, dat hebben
we alle twee. Ik liep iets zo rond de minuut geloof ik, op de 80 meter.
Netjes.
Ja, ik was op blij dat ik de eindstreep haalde.
Ja, dat geloof ik, maar toch een chapeau. Dat klopt, dat diploma heb ik ook nog altijd. Ik kreeg een diploma en is toch een goede stimulans voor de jeugd te bevorderen, voor de atletieksport te proberen. Ja, toen ben ik natuurlijk, in de volgende podcast hebben we het ook al gezegd, ben ik bij de ster gaan voetballen en ik deed altijd die ster cross. En zodoende ben ik eigenlijk erin geslopen. Maar die afstanden die heb ik allemaal gelopen. Ik ben daar overal geweest en ik heb daar echt op internet moeten opzoeken waar allemaal die wedstrijden zijn. Kijk, dat was ook toen een 6 uur is een courante afstand, ook een 12 uur. Maar in 1 uur ook trouwens, daar heb ik trouwens nog altijd het clubrecord van Cesar. En ook de 100 kilometer, ook een clubrecord van Cesar. Maar ja, je moet natuurlijk goed kijken welke landen dat wordt georganiseerd. Ja. Maar ja, oké, kijk, voor mij is het ook mijn hele leven al zo, dat die levensdraad. Reizen en ontdekken en de grenzen verleggen, dat is toch een leidraad
om dat leven. Dat zie je toch niet van.
Ja.
Maar last but not least, de vermelding in het Guinness Book of Records, is toch de meest vreemde. Ik blijf dat ook een beetje, ja, nu zou het misschien kindermishandeling genoemd worden. Maar je bent ook de snelste met de babyjogger geweest op de marathon. En dan kun je me heel veel wijs maken, Han, maar ja, dat is toch een hele vreemde tak van sport. Met een babyjogger, ja, met een levend kind, ook nog je eigen kind,
ja,
in die babyjogger. Daar moet je de mensheid toch wat meer van vertellen.
Nee, dat klopt, Wim. Ik had dat record gezien. Ik had dat kennisboek gekocht en opeens zag ik daar vakante dingen. Er was eentje in Toronto. Die had de gelopen en dat was in 3:56. Ik denk, 3:56 met een baby jogger. Ik denk,
kan beter, dacht dan.
Dat kan zeker beter. Toen was ik daar vrij goed getraind. En toen liep ik nog allemaal die marathons makkelijk onder de 3 uur, dus ik denk, ja, een beetje verval, dat moet kunnen. Alleen, ja, oké, ik heb dan 2 problemen, Wim. Ten eerste, ik heb geen baby meer. Ja, ik bedoel, ik heb mijn vrouw 2 ja, kinderen gebaard, maar die jongste was toen Griffin, wat nou ook sportmasseur is en bij mij in bedrijf werkt, maar dat even terzijde. Hij was toen 7 jaar. En ja, je weet het toch, wat meer dan een baby zullen we zeggen. Dus oké. Ja, dan kregen we het tweede probleem. Een babyjogger. Of zo'n babyjogger. Dat was toen in Amerika een rage. Maar ja, Lambert Schuurs, goede vriend van mij, ook de vader van, hè, natuurlijk, van Per en van Demi.
Handball International, record handball in Nederland.
Klopt, handball record international. Die had toen al met Demi, die wat nou allemaal op die WTA's zit, bij de beste top 10 van de wereld nou is. Die had toen een babyjogger gekocht, want we gingen toen ook die Himalaya run lopen en die had hij toen van Amerika laten overkomen. En alleen, het verschil tussen babyjogger anno 2023 en een babyjogger in 2003 is dat die wieltjes, die van nou, die kun je gewoon duwen en die gaan naar wieltjes lengte. Maar toen had je die wieltjes niet. Dus elke bocht wat ik moest maken, moest ik hem overhevelen. En hij was toch nog vrij zwaar. Ik had toen 2 dingen wat geluk had. Louis van Ees, misschien ken je hem wel.
Wie kent hem niet?
Hij was een geweldige soigneur, dat scheelt.
Ja.
En natuurlijk ook Bart Pepels, die ging ook met me mee voor de begeleiding met cola en peperkoek, dat heb ik ook al eens een keertje verteld in de vorige podcast te doen. Ja, we starten dus de Leidse Rijn, dat ligt bij Utrecht. En daar hadden ze dus een parcours en ik had met die Gerard Peek, dat was toen de organisator, had ik afgesproken. Ik zeg, je wil het wereldrecord, snelste marathon lopen met een babyjogger. Of als ik dat hier zo boven zie, is the fastest time to run a marathon while pushing a pram.
Als je dan denkt, wat doet Han nou? Je ziet hem niet. Hij kijkt nu vol trots naar de muren die vol hangen met een aantal prestaties in de leden. Heel veel medailles en tussen alles door heeft hij ook nog zijn koninklijke onderscheiding hangen. Dus het is hier een hele gezellige hobbykamer. Dus als je denkt, Han die wijkt iets af met zijn stem, wordt bijna emotioneel.
Ja,
dan is dat vanwege het aanzicht wat hij nu tot zich heeft. Onder andere over die babyjogger. Maar als jij nou zo'n vraag stelt aan zo'n man over die babyjogger, dan moet die man toch heel vreemd gekeken hebben, Han. Want ja, jij weet dat er überhaupt zoiets bestaat. Maar als iemand mij zou vragen, ik ga een marathon lopen met een babyjogger, dan zou ik toch eerder de GGD bellen dan de atletiek, nu zal ik maar zeggen.
Ja, hij was toch een beetje verbaasd, maar hij kon me al van mijn extreme avonturen, zal ik zeggen. Dus dat was een goede binnenkomer. Alleen, ja, hij moest dat ook weer officieel aanvragen bij Guinness Book of Records en allemaal gedaan worden. Daar kwam ook nog eens de RTV, geloof ik, Utrecht, kwam op me af. Dus er werd zo'n heel media...
Spektakel.
En ja, we starten dus. Ik zeg tegen Griffin, jongen, we gaan nou 42 kilometer en 195 meter lekker genieten. En blijf maar lekker in dat ding zitten.
Dat
maar
is de droom van elk kind.
Dat dacht ik zeker. Die moeders in het begin langs de kant. Ik kreeg toch veel complimenten van die moeders. Dat die zeiden, oh, kijk eens daar, die papa met die jongen. Geweldig, geweldig, leuk. Ja, ze waren kloppen en ze deden allemaal een handje. En zelfs sommige vrouwen deden nog zo een kusgebaar. Ik zeg, ja, maar dat hoeft voor mij ook wel niet. Maar oké, na 2 kilometer zei meneer Griffin, de jongste zoon uiteraard, papa, hoe lang is het nog? Ik zeg, jongen, nog 40 kilometer, even volhouden. Oké, goed, nou, 4 kilometer weer in. Zegt hij, papa, hoe lang is het nou echt? Ik zeg, jongen, wij gaan na afloop naar de McDonald's. Dan was hij maar stil. Bij de 21 kilometer, halve marathon, kwam mijn verzorger Bart Pepels met mijn doping, zullen we zeggen, de cola, hè, met veel cafeïne en peperkoek. Maar ja, wat deed Bart? Hij moest toch nog een vrij hard doorlopen voor mij indalen met mijn zoon. En ja, ik draaide de dop open natuurlijk. Opeens spuit alle cola over mijn zoon heen. Ja, dat doet, dat moet ik zeggen, als je cola in de ogen krijgt, doet dat pijn. Dus die begon te huilen. Dus die amma, die moeders die wat opeens met kushandjes deden, die deden nou dus niet meer met dingen. Dus dat was, kijk daar, dat is kindermishandeling. En ik denk, oeh, hoe gaan we de verkeerde kant op? Ik zeg, Griffin, probeer niet te huilen, want ik krijg toch vette problemen. Dat was ook nog een camerateam. Ik zeg, dat moeten we echt niet doen. Je krijgt nou een racebaan. Ah, dat was hij maar stil. Dus dat ging goed. Maar oké, hoe langer de marathon dingen, en ik had toch maar 2 minuten speling. Ging me dan toch allemaal wel wat zwaarder worden. Ook die bochten moest ik doen. En dat ging ook al niet meer zo makkelijk. Een bepaalde maand op de 40 kilometer, ik had nog maar 2 minuten time difference, ging ik, ja, maar eventjes wat drinken. En ik liet dus, ja, was niet goed te praten. De kinderwagen even alleen. En wat ging die doen? Hij ging dus wielen. Dus, en dat was ook een rivier in de buurt, dat was een beekje. Dus ik zag hem niet meer. Ik denk, waar is hij? Daar was hij 100 meter verderop, bijna in dat riviertje gereden. Ik zeg, jongen, dat moet je maar even niet meer doen. Ik zeg, want dat gaat het niet worden. Want het probleem is met zo'n marathons, hoe moeilijker op het laatste krijgt, hoe slechter je humeur gaat worden. Dus ik zeg, jongen, dat gaan we niet meer doen, hè. Toen hadden we toch nog gelukkig 2 minuten voor tijd, drie uur, 54 en 36 seconden, kwam ik gelukkig binnen. Maar het probleem was, die laatste 3 kilometer, ik denk, wat is het toch zo zwaar dat ik nou die marathon kan lopen. Maar ja, wat deed hij? Hij deed op de rem duwen. Ja, dat wordt ook moeilijker. Maar doordat ik al heel vrij vermoeid was, had ik dat niet meer gezien. Maar daarna heb ik toch ook lang moeten recupereren voordat ik weer de terugweg naar het Steinse kon. Want ik was totaal los. Want het was ook nog even terzijde, Wim. Dat was dan nog 28 graden. En dat is toch altijd alles boven de 20 graden met een marathon. Moet je eigenlijk niet lopen. Want dan gaat je prestatievermogen gewoon 40% omlaag. En dat is niet goed te praten.
Han, maar wat mij wel interesseert, hoe is het met McDonald's en die racebaan gegaan?
Ja, kijk, ik ben wel een man van afspraak. We zijn ook direct met Bart Pepels naar McDonald's geweest. Dus die kreeg een happy meal. En hij was heel tevreden. En die racebaan heb ik hem de dag daarna gekocht.
En met de ogen, dat is ook goed gekomen?
Ja, de ogen ook goed gekomen. We hadden gelukkig toen ook via Luigi Vanees, sponsor, een bonus sportscare. En dat hadden we speciaal met lotion en dat ging goed. Ja,
oh, oké, dan ben ik heel gerust. Als Luigi Vanees dat medisch bekijkt, dan... Zou ik mijn kinderen niet in overleveren, maar goed...
Wie is erg sportief?
Hij is erg sportief,
ja. En medisch onderwijs.
Zeker. Han, 4 keer in dat Guinness Book of Records. Ja. Mogen we nog een 5e keer verwachten?
Nou, ja, nee Wim, nee, dat gaat niet worden. Kijk, het was ook zo kreeg van de Guinness Book of Records toen ik mijn record... wat ook trouwens, je ziet het, dat ik niet lieg, in dat boek staat dat...
Nee, ik word hier omringd door een heleboel boeken waar dat officieel in vermeld staat.
Ja, klopt. En mevrouw... moet ik even kijken hoe ze hem heet.
Jenny Wood Allen, de oudste vrouw zie ik hier.
Laura Baker. Okay. Die stuurt me nog zelfs een mail in het Engels. Once again, dat vond ik wel, kijk wat staat erop. Ja. Once again, welcome to the very select brand of Guinness World Records. En ze stuurde me daar nog eens. Ik denk, Han, je record is verbroken.
Okay.
Ik zeg, Laura, geweldig. Maar ik heb het gedaan. Ik ben ook toch wel een speciale man met sommige dingen. Als ik 1 keer gedaan heb, dan vind ik het goed.
Vind je goed?
Ja.
Zeg maar, je hebt nou die brief gekregen van ook ultraloopster.
Ja.
Heb je ook nog wel eens, naar aanleiding van die babyjogger en dat affaire met jouw zoon, ook wel eens correspondentie gehad van Amnesty International? Of de
Nee, gelukkig niet. Nee, maar ja, je moet daar toch mee oppassen. Kijk, dus, ik zag wel tegen mijn zoon, ga vrijwillig in dat karretje zitten. Maar dus,
nou, die vrijwilligheid, ja, vreemd, die ken ik ondertussen.
Ja, dus achteraf gezien was het een leuke ervaring, maar ik had het misschien toch iets anders moeten doen.
En de relatie is wel optimaal nu?
De relatie is toch altijd vrij goed. En ja, ik ben blij met mijn beide zonen en ook met mijn vrouw natuurlijk. En met hond. Ja,
uiteraard. Han, als je ze alle vier nog even naast elkaar zet, wat is jou het meest dierbare? Waar heb je nog het meeste lol aan? Waar heb je nog de meeste eer aan van die vier vermeldingen?
Ja, dat is een goeie. Kijk, elke kindersboek of rekker, dat heeft natuurlijk een apart verhaal. Die 100 meter tot 100 kilometer, ja, die kwam opeens spontaan naar voren omdat ik zoveel wedstrijden liep. Dat was wel apart en zeker ook die belevenissen dat ik gewoon eventjes tussen de taxiritten door even naar Westkapelle ga. Even voor een 2 Engelse mijl te lopen, omdat ik allemaal die Engelse mijl had. Dus dat was ook wel apart. En ook die 80 kilometer wat ik ging lopen in de bossen in Schwarzwald, waar ik verdwaalde en waar ik op de tweede plaats liep. En toen, toen ging het ook even niet meer zo goed. Ik moest dan ook nog direct terugrijden, want ik moest de volgende dag met mijn vader rijden. Kijk, dat zijn ook natuurlijk allemaal avonturen, maar ja, dat zit dan toch in mijn...
Zit in jouw karakter?
Ja.
Het is toch een voortdurende manier van je willen bewijzen?
Ja, maar dat klopt. Het wil eigenlijk zeggen dat
maar dat is positief hoor, dat is niet negatief bedoeld.
De grenzen verleggen en dan bij reizen en avontuur, dat krijg je automatisch als je verkeerd loopt. Maar dat was niet mijn fout, het was de fout van de seingever. Maar ja, dat zijn ook wel hele leuke dingen. Kijk, die 17 marathons, dat is eigenlijk ook gekomen toen, maar dat hebben we dadelijk wel over de 100 marathon clip die ik toen op heb gericht. Dus als je dan 100 marathons loopt, dan zit je in die 100 marathon club Nederland. En we zijn er al natuurlijk 100 marathon club Duitsland en zo dit. Maar daar hebben we dadelijk wel eventjes over.
Of goed, bij de volgende pas. Ik zou nog even terug willen naar dit Guinness Book of Records.
Ja.
Levert dat ook iets op?
Nee, dat is alleen maar voor jezelf. Dat levert niks op. Het is eigenlijk ook zo. Kijk, je kan dan natuurlijk wel nog gekkere dingen bedenken. Maar oké, die vier vond ik wel goed genoeg. En, het is leuk als je doorheen bladert wat er allemaal is en denk je ook, hoe bestaat zoiets? Hoe kunnen ze nou daarom... Kijk, hier staat ook, je ziet al, een world record. Maar dan moet je met korreltjes hout nemen. Maar oké, ik heb het wel toen gedaan. En ik vind het wel leuk hoe mensen eigenlijk van allerlei dingen doen. Ja, uiteraard, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Kijk, als je wilt lopen, zeg maar, van Dover naar de andere kant, naar Frankrijk daar. En dan over het water wilt lopen, ja, dat gaat niet worden. Nou, het moet allemaal een beetje reëel zijn.
Nou, het zou me niet verbazen als ik dat toch nog een keer op het repertoire van Hans Frenke terug zie, hoor.
Nee. Kijk, er was toen ook iemand die wou de marathon lopen onder water. En dan had hij zijn duikpak aan, wat je dan blijft staan. En natuurlijk... 5 kilo onder die schoenen.
Het klinkt heel raar. En als iemand dat hoort, dan denkt hij, dat is... Maar ik kan me wel nog herinneren, dat jij wel eens een keer over waterlopen gesproken.
Ja.
Een marathon door de Maas heb gelopen. Althans, een gedeelte door de Maas heb
gelopen. Dat klopt.
Dat zijn toch ook dingen waar mensen van denken, dat is onbestaanbaar.
Ja,
maar in de visie en ook in de uitvoering van Hans Frenke bestaat het wel.
Ja, dat klopt, Wim. Ik geloof dat je daar ook zelf bij bent geweest. Dat
was... niet in het water.
Nee. Kijk, ik vind het mooi van, wat zullen we zeggen, ik voel me Limburger. En boven die Hollanders, daarboven, boven de rivieren, die, als je dan zegt, ik ga een marathon lopen en we lopen door de Maas. denken die jongen, die heeft ze niet meer allemaal bereikt. Maar ja,
we hebben... niet alleen die Hollanders denken dat. Ik denk de meeste Limburgers
ook al. Ja, dat klopt. En kijk, we hebben hier een hele mooie Maasvallei in jouw geliefde Meers.
Zeker.
En ook de Maasbaan, dat zijn voor mij ook echt hele...
Pareltjes.
Ja, pareltjes. En die doen ze nog altijd mooier met die Stonehenge, dat Keienpad. Ze hebben nou dadelijk die Maasbaan, dat wordt een schitterende eiland.
Ja.
Ik moet zeggen, positief. Ik ga er vaak wandelen, ook met die paarden. Ja, die hebben daar dus toen, als het dan laag water is, dan kun je door de Maas lopen. Alleen ja, dat is toch wel een behoorlijke stroming, want je ziet wel vaker met die kajakken, hè, die blijven vastzitten. Maar ja, dat is natuurlijk, ik vond toen dat wel apart, dat heeft toen ook nationaal gehaald, dat we toen
ja, door de Maas gingen. Ja, dat is waar. De proefloper, dat vond ik ook heel bijzonder. Ja! Dat was een jongen van 120 kilo, geloof ik. Die,
ja, nee, hij weegt toch wat boven. Kijk, momenteel Danny Roeps, ja. Dat is toch wel bekend van de voorwas, want hij organiseert vrij veel wedstrijden. Ja, we hadden een proefloper en ja, met zijn 130 kilo en een touw.
Ik dacht, als hij het haalt, haalt de rest van de...
Dat haalde de rest
van de... Heel slim bedacht.
Alleen, Wim... Hey, we gingen toch eigenlijk een foute oversteek plaatsen, want dat was zo diep dat die kopje onderging. En als je 130 kilo is, dan drijft nog wat beter.
Kan ik me iets onder voorstellen?
Ja.
Zeg het zelf, Maasband, een mooie eiland gecreëerd, ja. Bijna gerealiseerd, ja, de eindfase is aanstaande. Mogelijk iets voor een marathon, een eilandenmarathon?
Ja, dat zou kunnen. Kijk, het probleem is eigenlijk dat ik bijna alle marathons overal heb gelopen met ding. Ik heb zelfs een marathon. Ja, maar het is wel een hele goede.
Tenminste, ik heb hem nog niet gehoord, de eilandenmarathon.
Nee, maar dat is waar. Maar ik heb toch de marathon op het kleinste eiland gelopen van de wereld. En wat was dat? Het Steinhudemeer.
Okay.
En dat was kort bij Hannover. En daar liepen dus rondjes van 100 meter op het eiland. Het was een eiland ook bewoond. En ja, dat is al geweest. Dus helaas...
Nou, ik hou het toch altijd nog even open. En het
ziet voor een beetje promotie voor de Maasband dan Meers of voor de gemeente Stijn. Want als je Stijn...
Alleen daarvoor zou het goed zijn, Hans. Ja. Kort bij de opening en je wilde wat rugbereiding geven.
Ja, dat zou zeker mooi zijn. Kijk, gemeente Stijn is mij...
heel dierbaar.
Ja, zeker. Als je binnenkomt rijden met mijn taxi, dan zie ik de Maasvallei. Ha, van Stijn, dan zie ik die paarden, dan zie ik die kajakken, dan zie ik de Stonehenge. Nou, mooi. Je weet het nooit waar het schip zou kunnen eindigen.
En anders geef ik nog een tip, zo'n eilandenmarathon, maar dan met bier. Want dat hebben we ook een keer gedaan.
Ja.
Dus dat zou misschien heel goed zijn.
Ja, daar hebben wij trouwens al wel nog een officieuze wereld gekomen.
Ja, we staan helaas niet in het Guinness Book of Records, waar deze podcast over ging.
Ja,
maar ik ben er wel nog steeds heel trots op.
Ja, ik ook zeker. Want dat was toch een zeer zware tocht voor één Engelse mijl. Hè? Dus 1609 meter te lopen en dan toch met elke keer een 33 centiliter van het heerlijke fonteinbier. Maar ja,
wel non-alcoholisch, moet ik uitdrukkelijk erbij zeggen.
Ja, dat was voor mij goed, Wim. Jij,
voor mij niet.
Jij niet, want je bent toch wel ook een promotor voor het gerstennat. En dat vind ik ook wel grappig op jouw geweldige Facebook-account met 5000 volgers. Die wat iedereen ook trouwens kunnen bekijken. En dat klopt, dat was mooi.
Han, tot slot, want we gaan afronden. Als je nou terugkijkt op al die prestaties die je geleverd hebt, dan moet je toch een enorm goede relatie hebben, niet alleen met je vrouw, maar ook met je kinderen. Want jij hebt die gekke ideeën wel allemaal, je bent heel vaak van huis, maar zonder een vrouw die dat steunt, zonder kinderen die dat begrip voor ophalen, lukt je dat nooit.
Nee, dat klopt. Kijk, je moet natuurlijk die familiaire band natuurlijk goed onderhouden. Kijk, de kinderen weten eigenlijk van jongs af aan al dat ik die extreme dingen deed. En ja, ik ben ook blij dat ze ook alle twee hardlopen. En mijn vrouw ook uiteraard. Ze wist toen dat ik dat ze met mij zou verloven, of trouwen. Dat ze een kerel kreeg die wat extreem graag doet. En gelukkig wel op sportief gebied. En die verstandhouding, dat is perfect.
Han, daar zijn we heel blij voor. Ik dank je voor het interview.
Dankjewel, Wim.
Graag gedaan.